de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. We gaan het met jullie hebben over wat moet je nou doen als je je voedselsysteem al hebt aangeplant. Of je agroforestry of noem maar op. Hè. En het werkt niet zo goed. Die vragen hebben we eigenlijk al, nou ik denk al wel 100 keer gehad als ik het,
als ik het hier opdrijf.
Ja, heel vaak.
Iedere groep waar we voor staan komt de vraag minimaal uit. Ja, maar mijn boompje zit al in de grond.
Ja, wat moeten we nu doen? En nou, we hebben er best wel een tijdje over gedaan met ja, wat gaan we dan bespreken met jullie? En in alle eerlijkheid is onze boodschap ook niet heel erg fijn om te horen vaak. Dus dat is eigenlijk ook wel de reden geweest dat we hebben het denk ik een beetje voor ons uit hebben geschoven.
Om
helemaal eerlijk te zijn. Maar goed, we dachten we hebben de vraag nu zo vaak gehad, dus we gaan het toch maar een keertje bespreken. En dat is het onderwerp van nu.
Nou, gaan we dan bij percelen kijken waar al bomen staan, hè? Of komen daar vragen over en we gaan kijken, een van ons drieën of misschien wel allemaal of twee van de drie, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan is het eerste waar we naar gaan kijken, is er sprake van verdichting op het perceel? Is natuurlijk een woord dat we al vaak gebruikt hebben,
ja.
Want als er sprake is van verdichting, dan geeft dat al vaak heel veel duiding hoe het op het perceel gaat. Waar we misschien minder over gehad hebben, is dat verdichting ook niet een standaard iets is met een woord en je hebt het wel of niet als een schakelaar die aan of uitgaat. Maar dat natuurlijk voorkomt in verschillende heftigheden, in gradiënten.
Ja. Ja.
Je kunt relatief sprake hebben van verdichting die nog op te lossen is. En je hebt ook verdichting waarbij het lijkt alsof je een betonvloer hebt.
Ja.
En je kan met zo'n verdichtingsmeter of met een schep gewoon met al je gewicht erop gaan leunen. En je komt geen millimeter verder de grond in.
Ja.
Dus misschien is het goed om daar als eerste sowieso eens over te hebben. Verdichting is niet standaard iets van aan of uit, ja of nee. Maar dat je daar gradiënten in hebt.
Ja.
En dat die gradiënten natuurlijk heel erg bepalen. Ook in de vraag van ik heb al beplanting staan. Van wat zijn dan de mogelijke oplossingen die je nog wel of niet hebt?
Ja. Ja.
Zeg ik het zo goed?
Ja,
goed idee. Het is helemaal
goed
waar.
Ja.
En volgens mij is het ook dus. Wat we in ieder geval, de boodschap die we mee willen geven, is ken dus ook je bodem. Dus we kunnen jullie nu gaan vertellen hoe het zit, hè? Maar het begint dus echt met dat je zelf eens moet onderzoeken, heb ik verdichting en waar zit die dan? Hoe diep zit die dan?
Ja.
Ja. En dan de volgende vraag is, hoe heftig is die dan?
Precies.
Want stel dat je een verdichtingsmeter even kan lenen of kan huren op een bepaalde plek, kan het handig zijn. Want dan kun je op die verdichtingsmeter aflezen de gradiënt van verdichting die je hebt.
Ja.
Zeg ik
het
zo goed?
Ja, want je kunt het met een spade, hè, kun je het wel vinden. Bijvoorbeeld, dan merk je dat het moeizamer gaat. Maar het is dan heel moeilijk inschatten eigenlijk hoe heftig is het. Hè? Is het lichte verdichting of zware verdichting? Laten we het een beetje zo omschrijven.
Mm-hmm.
Dat klopt. En met een verdichtingsmeter krijg je daar eigenlijk gewoon een heel duidelijk antwoord in.
Ja, want wat zijn die schalen, Stefan? Wat is een lichte verdichting en wat vind jij een zware verdichting?
Ik moet altijd, want dit is een beetje, je raakt verwend door de meter. Dus je bent op een standaard verdichtingsmeter heb je vaak een groen gebied, een oranje of geel gebied en een rood gebied, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En meestal helemaal op het eind zit nog een stukje waarvan ze zeggen, je moet nu niet harder duwen, want dan duw je hem kapot. Maar het gaat over die eerste drieën en dan het groene gebied. Ja, uit mijn hoofd dacht ik dat het op onze meter loopt het tot 200 PSI.
Ja, dacht ik ook.
Maar sommige meters zijn in barren, maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Is simpelweg een omrekeningsfactor.
Ja.
Dus tot 200 PSI is eigenlijk een niet verdichte bodem. Dus dan heb je geen verdichting. En dus daarmee zeggen we ook dat planten, dat de wortels daar onbeperkt doorheen kunnen groeien. Maar vooral ook dat eigenlijk de twee grootste problemen van verdichting, dat lucht gewoon uitgewisseld kan worden en dat water goed door de bodem kan indringen, maar ook wordt vastgehouden. Dus je hebt een bodem met een goede structuur.
Ja.
Dat is het groene gebied.
Ja.
Dan heb je het gebied van wat dan soms geel is, soms oranje is. Dat hangt een beetje van je meter af. Dat is tot 300 PSI.
Ja.
En dan is er sprake dus eigenlijk van lichte verdichting. Nou, je ziet dan al dat de bodem, dus de structuur is dan aanzienlijk minder. Het wordt dan voor lucht en voor water al moeilijker om door de bodem te gaan. Laat ik het even zo noemen. En vooral merk je dat het voor wortels aanzienlijk moeilijker is geworden om daar nog doorheen te groeien. Dus je hebt het dan eigenlijk alleen over penwortels, planten met een echte penwortel, een sterke, dikke wortel, die daar nog doorheen groeien.
Dat is een distel.
Zoals distel, bijvoorbeeld de distel, bezuring.
Ja. Paardenbloem.
Ja, ja, ja. En je ziet dus ook al vaak dat als je op een bodem bent waar verdichting is en die planten doen het heel goed, dan kun je vaak al een beetje inschatten met, dus ze doen het echt goed. Het is niet zustaanig, maar ze floreren echt. Dan kun je vaak al een beetje inschatten, nou, er is wel verdichting, want het is typisch dat die planten er dan staan. Maar hij is vaak nog licht genoeg, zodat ze er nog wel goed doorheen kunnen groeien.
Ja.
En dan kom je in het, meestal het rode gebied. Soms is het oranje gebied op de meter. Dat is eigenlijk boven de 300 PSI. En dan zijn wortels echt, daar kunnen ze gewoon eigenlijk niet meer doorheen. Dus dan zie je vaak, dat is dan vaak een laag in de bodem. En die kan op 5 centimeter diepte zitten, maar die kan soms ook op 50 of soms zelfs op 60 centimeter diepte zitten. Een beetje afhankelijk van wat er met de bodem is gedaan en waar is die verdichting door veroorzaakt.
Mm-hmm.
Maar dat is dan echt een laag waar wortels gewoon niet doorheen komen en op afbuigen. En dat zie je vaak, of ze buigen af, dus dan heb je wortels met soms een bijna haakse hoek erin. Of ze stoppen daar gewoon, dus ze groeien er naartoe. En doordat het boven zo'n laag te vochtig is en zuurstofloos is, stopt de wortel gewoon. En dat is dat is de echt problematische verdichting.
Ja. En je zou dus ook, als jij bijvoorbeeld een distel op je land hebt staan, zou je voorzichtig met een spade eens kunnen proberen of je die wortel kan volgen in de grond, toch? En wat er dus met die wortel gebeurt.
Ja, het zijn hele goede indicatoren daarvoor eigenlijk inderdaad.
Ja.
En zie je die wortel dus recht naar beneden groeien, ook op wat diepere lagen, dan is die verdichting wel mogelijk aanwezig, maar is die mogelijk dusdanig dat die planten dat kunnen oplossen.
Ja, ja, eigenlijk wil je die penwortel, je wil een nagenoeg rechte penwortel vinden. Hè? Dat is nooit helemaal, want zo'n wortel komt een steentje tegen en maakt er een knikje omheen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar nagenoeg gaan penwortels recht naar beneden.
Ja, en dat kan je dus gewoon checken door dat op te gaan graven.
Ja.
Ja, precies. Dat gebeurt denk ik niet zo heel veel. Ik zie vaak niet mensen hun penwortelaars volgen in de grond.
Nee.
Maar dat is wel een goede eerste indicatie om eens te kijken van wat gebeurt er. Volgens mij hebben studenten dat vorig jaar bij jullie ook gedaan, toch?
Precies, ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Ja, dat was hartstikke leuk. En die waren behoorlijk aan het graven om die penwortel een beetje boven tafel te krijgen. Want het was wel echt hard werk. Want het is bij ons natuurlijk in de klei. We hebben hele dikke rivierklei. Dus het was hard werken. Maar die penwortel ging echt een heel eind de grond in.
Nou, ze hadden voor een flinke zuuring gekozen.
Ja.
En een beetje, misschien misleid door de eerdere projecten waar ze geweest waren. Één op zand, maar anderzijds ook wel projecten waar verdichting was.
Ja.
Waar de zuuring niet zo diep wilde.
Mm-hmm.
En bij ons, ik geloof dat hij uiteindelijk op zo'n beetje 60 centimeter brak hij per ongeluk toch af. Maar ging hij nog steeds dieper.
Mooi naar beneden.
Ja, mooi recht naar beneden.
Wat je wil zien.
Ja.
Want die studenten zijn volgens mij ook bij andere voedselbossen geweest die al jaren geleden waren aangelegd.
Ja.
En wat kwamen ze daar dan heel vaak tegen?
Eigenlijk een beetje wat ik net omschreef. Hè. Dus penwortelaars met een ondiepe beworteling. En inderdaad is ook soms letterlijk haakse hoek in de wortel.
Ja.
Hè. Dus de wortel gaat wel naar beneden, komt op de verdichte laag en wil doorgroeien. Maar kan dan alleen op het horizontaal vlak door. Dus daar hebben we ook foto's van gezien.
Ja. En in de tijd dat ze bij ons aan het graven zijn geweest, waren ze daar al zo'n beetje klaar. Voor één plant hadden ze daar al meerdere planten uit de grond.
Ze zijn lang bezig geweest.
Ja.
Nee, maar dat is dus het verschil. Dus je hebt verschillende categorieën van verdichting. Bepaalde lichte categorieën kunnen wortels van planten op je perceel gewoon oplossen. Dus de penwortelaars. Maar op het moment dat het richting een soort heftige betonvloer gaat, dan gaan ook die wortels eromheen.
Ja. Ja.
En dat is denk ik stap 1 als je al bomen hebt geplant op je perceel. Om het na te gaan, te onderzoeken. Waar heb ik mee te maken?
Ja. Ja. En ik denk als wij het hier over verdichting hebben, dan praten we over het algemene over die heftige verdichting.
Ja.
En die rode verdichting.
Die rode, dus die in het rode veld, dus boven de 300 PSI. En dan, dat klinkt dan een soort van, dat zijn de uitzonderingen. Maar helaas is dat verreweg de meerderheid van de gevallen waar het gewoon echt heftige verdichting is.
Ja.
Op de meeste bodems die wij zien.
Nou ja, wat daar denk ik goed bij te vertellen is dat is niet zomaar opgelost. Hè? Dus we hopen altijd, heel vaak de wens is er en de hoop is er, weet je wel, met als ik me lang genoeg wacht, dan lost zich dat wel op. Dat hebben we ook al vaker benoemd en dat is ook zo, hè. Dus de natuur uiteindelijk zal dit oplossen, maar er gaat zoveel jaren overheen en we komen vaak genoeg bij opdrachten, Martijn noemde het net ook nog, dat je komt ergens waar al 30 jaar biologisch geteeld wordt en waar daarvoor wel op een reguliere manier werd geboerd. En vervolgens zit die ploegsel dan nog precies zoals toen de tijd.
Ja.
Ja.
Ja, dat is toch nog steeds iets opgelost. Ja. Ja. Kan je daar nog wat aan doen als je die heftige verdichting hebt? Hè? Dus die lichte verdichting doen de wortels wel, dat komt wel goed. Heb je die heftige verdichting en je hebt al bomen staan? Zijn er dan nog stappen die je kunt ondernemen om dit op te lossen?
Ja en nee, denk ik. Het is een beetje een flauw antwoord. Maar,
Afhankelijk van de diepte, denk ik ook. Hè? Kunnen we hier nog even op ingaan?
Ja.
Want we hebben bijvoorbeeld ook gezien dat je... We hebben ook verdichting gezien op 5 centimeter al. We hebben verdichting gezien op 20, 30 centimeter. En we zien verdichting op 60 centimeter. Ja. En afhankelijk van de diepte van de verdichting, zeg maar, heb je verschillende oplossingen. Die van 60 centimeter is daarin wel, 50, 60 centimeter is daarin wel het lastigst.
Ja.
Want daarmee moet je echt diep in de grond om scheuren te creëren, zodat je de wortels in kunt krijgen.
Ja.
En dat is in onze ervaring over het algemeen alleen met een woeler.
Ja. Ja, die is ook vaak het moeilijkste vinden. Hè? Dus mensen zien hem makkelijk over het hoofd. En zijn ook wel geneigd om te denken, ja, maar hij heeft dan toch al 50 of 60 centimeter wortelruimte.
Mm-hmm.
En dat klinkt wel mooi, maar ja, voor een boom die boven de grond 3, 4, 5 meter of misschien nog hoger is, ja, is 60 centimeter onder de grond natuurlijk helemaal niks.
Mm-hmm.
Dus dat, dus daar horen we ook vaak dat mensen denken, ja, hij zit zo diep. Dat komt wel goed.
Ja, plus mocht hij wel oppervlakkig wortelen, want er zijn natuurlijk ook fruitbomen die relatief oppervlakkig wortelen, dan heb je de hele capillaire werking niet van grondwater
Precies.
wat omhoog moet komen en al dat soort dingen. Dus
ja.
ook al zitten jouw planten in een wortelzone waar de verdichting misschien niet zit, als je daaronder toch nog verdichting hebt, gaat dat wel voor beperkingen zorgen.
Juist, absoluut. Ja, en dan de andere disclaimer misschien is een beetje, hoe lang staan je planten er al? Hè, dus... Dus in jouw vraag net met wat kun je nog doen? Want ja, in alle eerlijkheid, als je project, nou ja, laten we zeggen 2, misschien max 3 jaar staat en je constateert nu dat je echt zulke hevige verdichting hebt, ja, dan is ons eerste advies toch vaak, en dat is vaak toch een beetje het moeilijke advies wat mensen niet vaak willen horen, maar begin bijna opnieuw. Hè. Dus haal op het moment dat het kan de planten eruit.
Kuil ze ergens in.
Kuil ze in of zet ze apart of wat dan ook. Hè. Maar haal ze eruit. Zorg dat je eerst je bodem op orde brengt. En plant dan je planten pas weer terug.
Ja.
En dat is geen leuke boodschap. Hè. En mensen denken dan, ja, dan ben ik 3 jaar kwijt. En misschien nog wel een extra jaar om eens die bodem op orde te krijgen. En dan kan ik dan pas weer gaan aanplanten. Maar ja, de projecten waar wij over hebben gaan, zijn toch allemaal lange termijn projecten. Hè? Dus we planten bomen en bomen plant je niet voor 5 jaar, maar plant je voor, zwakke onderstam minimaal 25 jaar.
Ja.
Als je dan kijkt over een periode van 10 jaar, is het vaak beter om opnieuw te beginnen en het goed te doen dan aan te modderen. Want als je aanmoddert, heb je over 10 jaar eigenlijk nog steeds niks. Zie je dat vaak heel veel bomen uitgevallen zijn, slechte groei, weinig vrucht. Terwijl ben je opnieuw begonnen, heb je even vertraging, maar dat heb je in 10 jaar met gemak ingehaald.
Ja, was ik gisteren bij een agroforestry-project, een jong agroforestry-project, waar ze wel de bodem hadden losgemaakt, maar alleen in het rijtje waar de bomen elke keer geplant werden. Dus het was een rijensysteem en dat was dus gewoeld in het volgens mij 60 centimeter breed of zo, maar heel kort stukje. En daar zou het advies dan zijn, woel alsjeblieft ook in de paden.
Ja.
Ervan uitgaan dat je niet met heel zwaar materieel daar elke keer eroverheen gaat. Maar je wil eigenlijk dat je hele perceel, niet alleen daar waar de bomen geplant worden, maar overal, dat alle planten die daar groeien en al het bodemleven wat daar mee samenwerkt, beschikking heeft over water en lucht.
Ja, ja. Precies.
En knap daarvan op. Dus dat zou je dan ook nog kunnen doen. Stel dat je alleen gewoeld hebt in je bomenrijen, dat wel, maar niet in je paden. Is het echt nog ook te overwegen om je paarden dan toch nog weer ook te woelen? Als je daar nog met de machine doorheen kan komen.
Ja.
Ja, en weet dan ook dat er ook kleinere woelmachines zijn. Hè? Dus dat je ook woelmachines hebt van een hovenier bijvoorbeeld, die eigenlijk gewoon door een poort past. Dus als jij een wat smaller pad hebt, weet je ook dat nog steeds gewoeld kan worden.
Ja, want dat is het verhaal van als je boom bijvoorbeeld al wat langer staan en je gaat ze er echt niet meer uithalen.
Precies.
Toch, dan zijn er nog opties om toch nog lokaal op kleine schaal met kleine machines, afhankelijk dat je niet een te zware bodem hebt, te voelen.
Ja,
precies.
Nou, we krijgen dan wel vaak de vraag, hè, ja, maar hoe zit het dan met de wortels? Hè, beschadig je de wortels dan niet? En het antwoord is bijna met zekerheid, ja, je beschadigt die wortels. Hè, want die boom heeft sowieso de neiging om wat meer horizontaal te groeien. Ja. Maar in alle eerlijkheid, die beschadiging valt in het niet bij hè, de beperking die de boom heeft door de door de verdichting. Hè? Want ja, je kunt je voorstellen als je langs die boom alsnog de grond los kan maken. Hè? Ja, hij heeft niet zijn initiële wortels diep de bodem in kunnen sturen. Maar eigenlijk ja, hè, dus het, vanaf het stuk waar je kunt gaan woelen, kan die grond wel zich gaan herstellen. En kan die plant alsnog hè, wat dieper wortelen en komt dat systeem veel beter op gang.
En die wortels die herstellen wel, hè? Dus die vertakken zich op de plekken waar ze afgesneden zijn en die gaan daar gewoon weer door.
Ja.
Sterker nog, als je agroforestry systemen hebt waarbij boeren eenjarige gewassen telen tussen de bomen, worden die bomen ook elk jaar met de wortels afgechopt. Om ervoor te zorgen dat die wortels niet te veel in de groeibanen komen van de eenjarige.
Precies.
Ja, dus daar kunnen ze wel tegen.
En het dwingt ook een beetje de plant om juist de diepere lagen op te zoeken.
Ja.
Omdat die steeds bovenin gepest wordt.
Ja. Ja. Stel dan dat je dus al een voedselbos hebt, hè, en je zou nog wel met een kleine woeler alleen de paden kunnen woelen, maar niet meer echt rondom de bomen natuurlijk, want daar groeien die bomen en daar zitten die wortels. Is dat dan nog steeds wel mogelijk de moeite waard?
Ja, absoluut. Volgens mij zei je het net al, hè, met de, als je woelt, woel dan niet alleen waar de planten staan, maar ook de paden. Andersom, als je alleen nog de paden kunt woelen, dan heb je in ieder geval die stukken waar de bodem zich, volledig kan herstellen, volledig kan ontwikkelen.
Ja.
Is het ideaal? Hè? Nee, het is nooit. Maar dat is volgens mij deze hele aflevering praten we over de niet ideale, de suboptimale situatie. Doe wat je kunt.
Ja. Ja. Nu heb ik ook wel eens gehoord, en ik was er in het begin ook wel eens enthousiast over, grondploffen.
Ja.
Ja. A, wat is dat? En B, het wordt namelijk omschreven van iets wat je al kan doen als de bomen er al staan qua verdichting oplossen.
Ja.
Dus eureka, we hebben een oplossing.
Ja. En het, we hadden het hier in het voorgesprekje voor deze aflevering al een beetje over. Wat er met grondploffen eigenlijk wordt gedaan, hè, er wordt een buis de grond in gestoken of geslagen is het vaak als die grond zo hard is. En daar wordt een compressor op aangesloten en vervolgens wordt in één keer die hele compressor laten ze leeglopen in de bodem. Dus dat gaat met heel veel druk en wat ik me heb laten vertellen is dat makkelijk 20 bar.
Mm-hmm.
Wordt er lucht vanuit door die pijp de bodem ingeblazen, waardoor je, er zijn heel veel filmpjes van te vinden op YouTube uiteraard. Ja, je ziet letterlijk de bodem ploffen. Ja, je ziet hem omhoog komen. Je ziet hem op allerlei plekken lucht uit de bodem komen.
Een kleine explosie onder de grond.
Een kleine explosie onder de grond. Ja, misschien op schaal van het bodemleven is het niet een kleine, maar een hele grote explosie onder de grond. De meningen zijn hier denk ik een beetje over verdeeld. Of dat dit echt effectief is of niet. Onze ervaring is, in ieder geval als ik voor Cindy en mij praat, is dat toch vaak zien dat dit soort handelingen vaak herhaald worden, eens in het jaar of om het jaar. Dat zegt mij al iets met hoe effectief is het nu.
Ja.
En de vraag is ook, kom je daadwerkelijk ook echt, hè, hoe diep kom je met die luchtdruk? Kom je daadwerkelijk ook echt door je verdichte laag heen en breek je de verdichting dus ook echt op meerdere plekken open? Of hoe komt die lucht naar boven? Daar weten we heel weinig van en ook leveranciers hiervan, of althans de mensen die dit uitvoeren. Tot nu toe hebben ze ons hier niet heel veel over kunnen vertellen.
Nee.
Wat ik vooral opvallend vond, ik ben ooit bij een presentatie geweest van een van deze apparaten. En de presentator vertelde toen heel enthousiast dat dit bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor de bestrijding van emelten. Emelten is een larve die veel schade aanbrengt in de landbouw. En hij vertelde, we doen dit met 20 bar en letterlijk, die emelten die imploderen eigenlijk. Hè, die blazen we gewoon kapot. En op mijn vraag toen, maar als dit voor een emelt werkt, hoe zit het dan met al het andere bodemleven wat je hebt? En die vraag heb ik 3 keer gesteld en nooit een antwoord op gekregen. Maar je kunt je voorstellen, met 20 bar, als je 20 bar op een regenworm zet, of op een bacterie, of op een nematode, het maakt echt niet uit.
Nee.
Die zijn dood.
Ja.
Ja, en wat je dan kunt zien is dat je misschien toch een opleving krijgt van je systeem. Hè? Daar hadden we het net ook over.
Mm-hmm.
Met de planten gaan het ineens toch heel veel beter doen. En dat is eigenlijk ook logisch, omdat er heel veel nutriënten beschikbaar komen. Maar
door de overleden bodemleven.
Overleden bodemleven inderdaad. En dat kan die plant opnemen. Dus dat vindt hij heel fijn. Dus er is ineens heel veel voor hem beschikbaar. Maar dat is natuurlijk maar van korte duur.
Ja.
Want het bodemleven moet vervolgens ergens vandaan herstellen. Maar als je het helemaal hebt geploft, dan is dat echt wel weer een behoorlijke Nou, gaat een behoorlijke tijd overheen voor je dat weer op orde hebt.
Ja. Ja. Dus het is niet het eureka van we kunnen ook in het bestaanssysteem verdichting op die manier oplossen.
Nee. Ik zou er heel voorzichtig mee zijn. En misschien nog wel een toevoeging, hè, want sommige van dit soort apparaten blazen bijvoorbeeld ook compost de bodem in of andere materialen. We hebben jullie in een eerdere aflevering al uitgelegd. Hè, voor ons is de logische plek om organisch materiaal aan te bieden is op de bodem. Mm-hmm. Want daar is, nou ja, daar is het hele systeem op geënt dat het vanaf het bodemoppervlak de bodem in wordt getrokken. Op het moment dat je het op plekken in de bodem gaat blazen, waarvan je ook dus niet goed weet waar het terecht komt, ja, heb je kans op anaerobe omstandigheden, rotting, dat soort dingen. Dat zijn ook dingen die je niet wil.
Ja. Ja.
Oké, okay. Nou, dat is dan het grondploffen.
Ja.
En de ouderwetse of misschien nieuwerwetse woelvork dan?
Ja.
Cindy, kan je daar nog iets mee?
Ja, zeker. Dus een woelvork, ja, die hebben jullie denk ik allemaal wel eens gezien. Het ziet er eigenlijk uit als een soort van een grote vork, zeg maar. Ja, dat klinkt misschien, maar het is gewoon zo, er zitten van die langere pinnen aan. Maar die pinnen zijn om en erbij, zeg maar, ja, het wisselt een beetje, 20, 30 centimeter. Ja. En daarmee, die steek je in de grond, daar ga je op staan, die trek je wat naar je toe en vervolgens ontstaan er wat scheuren. Maar dat werkt dus heel goed als je weet dat jij verdichting hebt op een laag van om en nabij, nou weet je, dus 20, 30 centimeter,
ja.
Die kun je daarmee oplossen.
Ja.
Dus mocht je dat hebben, kun je met een woelvork en je vindt het ook nog oké, om je terrein, hoe groot het ook is, daarmee rond te lopen. Hè?
Mm-hmm.
Kun je dat soort verdichting echt wel prima oplossen.
Ja, als het maar niet te diep is.
Dus.
Ja. Het is best veel handmatig werk.
Ja, het is heel veel handmatig werk. Maar er zijn mensen, die gezet nog gesproken, weet even niet meer waar, maar die dit dus doen op hun perceel. En ja, dat is hartstikke prima.
Ja.
We hebben nog niemand gevonden, denk ik, die het op de klei heeft geprobeerd.
Nee. Nee.
Het is wel, denk ik, een typisch zandbodem
ding. Het is heftig om die vork naar achteren te tillen op het moment dat je op klei zit.
Ja. Dan moet je echt hele gunstige omstandigheden hebben. Want ik denk, of als het te nat is, dan smeert hij er doorheen.
Ja.
En als het te droog is, dan probeer je die vork in een soort steen te prikken.
Ja.
Dus dat,
ja, want hij komt eigenlijk uit de tuinderij, waar die op zeg maar zwaar gecomposteerde bedden, waar die niet die no-dik hebben, dus niet geen spitten. Ja. De bedden weer luchtig maken eigenlijk
precies,
voor een nieuwe seizoen.
Ja, dus zeker in de moestuinen en zo is het echt een heel mooie tool, zeg maar, om mee aan de slag te gaan.
Okay.
Ja, en vervolgens heb je natuurlijk nog de mogelijkheid. Dus stel nou dat je, nou ja, je hebt al flink wat aangeplant en dan gaan we bomen dood. Je hebt toch behoorlijke verdichtingen en je wil er geen woelen meer doorheen of je kunt er geen woelen meer doorheen en je gaat een nieuwe plant planten.
Ja.
Wat doe je dan?
Ja.
Dus dan heb je nog steeds de mogelijkheid om die plant wel wat op weg te helpen. En wat wij dan adviseren is om eigenlijk gewoon een heel groot plantgat te maken.
Ja.
En zo diep dat je op zijn minst zeg maar de verdichte laag goed doorbroken hebt.
En breed,
ja.
Precies.
Ja. Gewoon belachelijk groot en misschien wel zo groot als kan.
Ja,
is
precies.
Ja.
Nou ja, en op de zand, zeg maar, dat hebben we ook vaker, is dit nog weer iets makkelijker te doen. Want dan kan je met je schep nog best een eind komen. Op de klei is dit echt heel zwaar werk.
Mm-hmm.
Mocht je nou de beschikking hebben over een klein gravetje of iets wat je daarin kan ondersteunen.
Machinaal.
Doe dat dan ook vooral.
Ja.
Want daarmee help je die bomen in ieder geval een heel eind op weg.
Ja. Ja, en we krijgen dan vaker de reactie al gelijk, ja, maar dan moet ik weer met een machine erin. Ja, dat klopt, hè. Maar dan met die machine rij je over het pad. Waar in principe niet je productieplant staat.
Ja.
Maar die nieuwe plant help je daarmee echt enorm. En je zal het verschil zien, hè, want zeker die nieuw geplante boom, je hebt zomaar kans dat die de huidige boom voorbij gaat.
Ja, omdat die
in een aantal jaren
mooier in een luchtige grond staat.
Precies.
Ja, die niet verdicht is.
En die voorbeelden die hebben we meer dan eens gezien.
Ja.
Mensen die, nou, laten we zeggen, even verkeerd begonnen zijn, hè, maar begonnen zijn op verdichting. Die daarna dit zijn gaan doen. En dan zie je echt dat die bomen, de eerste bomen, gewoon heel snel inhalen.
Ja, en dat is misschien wel de meest praktische oplossing voor wat oudere projecten. Want je blijft toch vaak nieuwe bomen planten. Ga het dan vanaf die nieuwe bomen echt goed doen.
Ja. En hoe groot zou jij het gat maken, Martijn?
Hoe groot?
Ja.
Nou, minimaal twee keer zo diep onder de verdichting. Maar minimaal twee keer zo diep als de wortels zoals die in de pot hebben gezeten of wortelgoed is. En wel drie keer zo breed.
Ja.
Dus je hebt het over een enorm gat.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar dat mensen een beetje een beeld erbij krijgen. Ja. Want ja, dit gaat echt over hele grote gaten.
Ja, maar ben je enthousiast hè, en denk je, ik graaf het een meter bij een meter uit.
Ja.
Of anderhalf bij anderhalf of twee bij twee. Hè, ja, doe dat.
Ja.
Dus daar wordt het absoluut beter van.
Ja, sla gewoon de sportschool een dag over.
Ja,
en ga graven. Één boom planten.
Ja.
Weet je wel, helemaal goed.
Ja. Oké, en dat is het verhaal over de verdichting. Maar nou heb ik mijn voedselbos ben ik al begonnen met mijn ecoforestry-project. En dan heb ik nu ook van onze podcast geleerd dat er zoiets is als hermineralisatie. En dat je ook zeg maar de mineralen in balans kan brengen.
Ja.
Heeft het zin om dat later te doen? En kan dat? Is dat moeilijk makkelijk?
Ik doe nog heel even een sprongetje terug voordat we hier naartoe gaan. Ja. Ik dacht, misschien moeten we het ook nog even hebben over water. En met name grondwater. Dat zit eigenlijk ook een beetje in die eerste stap, hè? In die fysische stap voor ons.
Ja.
Want we krijgen meer dan eens natuurlijk ook zien we projecten die waar uiteindelijk blijkt, men is begonnen en uiteindelijk blijkt het toch wel heel nat te worden in de winter.
Mm-hmm.
Of dus, en met name te nat, te droog weet men vaker wel, maar met name te nat. Nou, de eerste oorzaak daarvan die we vaak tegenkomen, en dat is een beetje flauw, hè, maar dat is weer die verdichting. Hè?
Ja.
Dus dat is niet zozeer dat het grondwater zo hoog staat, maar dat is dat het water op de verdichte laag blijft staan en daarmee niet doordringt naar het grondwater toe. Maar is dat nou niet het geval? Heb je geen verdichting, maar blijkt uiteindelijk gewoon de grondwaterstand heel hoog te staan? Dan heb je daar wat oplossingen voor. Hè. Eén is, je kunt drainage aanleggen, zodat je eerder je water kwijt bent. Dat veroorzaakt vaak niet, hè, dat de grondwaterstand lager wordt of dat het niet onder komt te staan of wat dan ook. Maar zorgt er wel voor dat het vaak sneller weer weg is. Dus dat er sneller weer zuurstof in de bodem komt. Draineren werkt alleen twee kanten op, namelijk het water is eerder weg na de natte periode, maar is ook eerder weg in de droge periode.
Ja.
Dus realiseer je heel goed dat als je gaat draineren, dat in de zomer ook een ontzettend verdrogend effect heeft. En het andere is wat we toch veel tegenkomen, waarvan ik dacht, dat moeten we denk ik ook even bespreken hier, is het ophogen.
Ja.
Het ophogen van de grond, en dat wordt dan, ik denk, het meeste gedaan voor notenbomen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waarvan men zegt eigenlijk, die hebben toch een flinke wortelruimte nodig en houden zeker niet van natte voeten. Hebben we daar nog iets over te vertellen?
Als je in een bestaand systeem zit en je gaat daar een notenboom bij planten, hopelijk hoeft het dan zonder van die terpen, zeg maar. Die terpen zijn vaak niet fantastisch. Wat ik vooral zie is dat die terpen vaak veel te heftige hellingshoek hebben. Dus dat mensen letterlijk vier kruiwagens ergens neergooien op een heel klein stukje en daar bovenop een boompje planten. Ja, we lachen er nu al, maar dan je stel je voor met temperaturen dat het droog is en warm. En hoe moet die boom dan de eerste jaren aan water komen?
Precies.
Ik denk dat je dat bedoelt.
Ja.
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 Nou, dat is één. En de andere kant, denk ik, is we zien ontwerpen waar nagedacht dan is over hoe de boom moet komen te staan, maar niet hoe je er vervolgens nog bij kunt komen om te oogsten. Of om je oogst weg te krijgen. Of je kunt je voorstellen, als je op een hele natte bodem terpen gaat maken, dat daartussen is die bodem nog steeds heel nat. Dus als je je terp zo maakt dat, als je bijvoorbeeld allemaal notenbomen op een terp zet, realiseer je dan dat die noten eindigen naast je terp meestal in het nat.
Ja.
Ja.
En als je iets niet wil, is dat je noten een paar dagen in het nat liggen, want dan kun je ze niet meer gebruiken.
Nee, dus soms is het gewoon niet de goede plek.
Precies.
Maar ik heb het ook wel op sommige plekken gezien waar ze best wel een stuk of een hoek van het terrein hebben opgehoogd. En ook echt actief bezig zijn met water geven, omdat ze zich bewust zijn van dit principe. Hè? Dus dat die planten, dus de eerste jaren, zolang die wortels toch nog echt ondiep zijn, zijn ze echt actief bezig met water geven. En heb je ook best wel een stukje wat verhoogd is. Ja, dus het kan wel werken. Alleen, dan moet je wel heel erg bewust zijn van wat dat voor jou betekent om daar mee aan de slag te gaan.
In een moeilijke situatie is het eigenlijk met grondwater veel handiger om een goede gezaailing van een goede cultivar te zaaien. Dat zijn veel sterkere bomen, die kunnen vaak ook beter met grondwater omgaan.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat dat het beste advies is.
Ja,
ja, dat is een goed advies, ja.
Mooi.
Nu naar het bruggetje van mineralen. Ja, je komt er dus achter van, er is ook zoiets als hermineraliseren. Ik heb mogelijk tekorten in mijn perceel, mogelijk overschotten. Ik zou dat wel meer in balans willen brengen. Maar ik ben al lang begonnen met mijn agroforestry of voedselbosproject. Heeft het dan nog zin om dat te doen? En is dat moeilijk of makkelijk?
Ja, altijd. Dus het antwoord is altijd. Je kunt altijd hermineraliseren.
Dus deze is eigenlijk veel makkelijker dan de woelen.
Ja. Alleen dat woelen komt eerst in verband met zuurstof en water. Maar daarna komt eten.
Ja.
Nee, dus de hermineraliseren kan altijd. Het is wel... afhankelijk van de periode in het jaar, zeg maar, wordt het meer of minder opgenomen, hè, door de planten, of meer of minder beschikbaar gemaakt. We hebben dit al vaker benoemd, hè, dus wat de ideale perioden zijn om iets zeg maar, aan te brengen, kun je ook altijd terugluisteren nog in andere podcasts. Dat gaan we niet allemaal stuk voor stuk behandelen. Maar mocht je nou je planten zien en ze doen het niet zo lekker, kun je ook altijd eerst bladvoeding geven en sowieso ook hermineraliseren. Dus doe een bodemanalyse, weet wat de tekorten zijn, ga het tekort aanvullen, ondersteun je planten nu direct, hè? En daar hebben we ook al eerder over gehad, dus hou rekening mee, gaat het wel of niet regenen, is het te droog of niet, of is het te vochtig of niet. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Maar hermineraliseren, echt, ja, als je dat nooit hebt gedaan, begin er nu mee.
Ja, dus dat is wel mooi. Want dan kan je ook met oude boomgaarden of hele oude projecten, als je ziet dat er mogelijk toch qua mineralen iets uit balans is, of je bent daarin geïnteresseerd, maar je had altijd het idee van, ja, maar we zijn al begonnen, dus dit heeft geen, dit is een gepasseerd station. Dat is bij deze absoluut niet het geval.
Nee. En je doet het systeem er alleen maar goed mee.
Ja, nou, je ziet bomen gewoon herstellen. Ja. Dat is het mooie, hè. Dus zelfs bomen die eigenlijk tekorten hebben gehad. En een van de bekendste tekorten die we altijd weer zien is een calciumgebrek. Ja. Jonge bomen die lengtescheuren over de stam krijgen. Dus scheuren in de bast krijgen. Zo'n typisch calciumgebrek. Dus ja, als je die bomen uiteindelijk van calcium gaat voorzien. En ze, even meegenomen dat ze niet overleden zijn. Je ziet ze gaan herstellen. Hè. Ze gaan hun bast weer herstellen. Ja, ze hebben dan even een tik gehad. Een groeiachterstand opgelopen. Maar ze gaan zich herstellen en ze gaan uiteindelijk, weet je, dat is het mooie van planten, ze zijn enorm veerkrachtig.
Ja.
En je ziet dat hermineraliseren, hè, ook bij grote partijen zoals Staatsbosbeheer en zo, echt een dingetje is om onze bossen gezonder te krijgen.
Ja.
Dus ook in je achtertuin, die al misschien al 30 jaar hetzelfde is, of je bent in een oude boerderij komen wonen met een boomgaard nog van 60, 70 jaar geleden, waarvan je denkt, ik heb er misschien nog niet zoveel verstand van, maar ik vind de bomen er toch niet heel fijn bij staan. Dan zou in ieder geval deze stap, hè, los van andere factoren, maar als hier iets uit balans is of er iets ontbreekt, is dit altijd goed om te doen.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
En Cindy zei het snel, hè, maar begin met die bodemanalyse, zodat je ook weet wat je doet. Dus het is een beetje flauw om te zeggen, maar wat je dan vaak ziet is dan, als je de adviezen die je die makkelijk krijgt is, gooi je maar een zak kalk op of zo.
Of
hè,
lava.
Of lava meel. Maar dat is blind schieten. En je hebt geen idee of dat je er goed aan doet of niet. Hè. Je kunt namelijk ook treffen, laat ik even de zak kalk nemen, dat je bodem al juist heel veel calcium heeft. En dan gooi je er alleen nog maar meer kalk op, nog meer calcium op. Dus doe die bodemanalyse en ja, dat zijn kosten, maar dat valt in het niet tegen het herplanten van je planten of het niet hebben van oogst als er iets zuur is.
Ja.
Dat valt echt in het niet, zodat je weet waar je bodem een tekort aan heeft.
Ja.
Wat je kunt toevoegen.
Maar dat is wel fijn, want dit is iets wat concreet altijd dus uitgevoerd kan worden.
Ja. Absoluut.
Nou, kunnen we toch met een positieve draai deze aflevering afronden.
Ja. Nou ja, en zeker altijd water geven. Ja, ik benoem het maar, het is een soort van stokpaardje. Maar we kunnen altijd water geven, mensen.
Ja.
Weet je, laat je planten vooral niet uitdrogen. Dat kunnen we met z'n allen doen.
Ja. Nou, we zeiden net al, hè, als je dan je plant toch eigenlijk altijd wel nieuwe planten aan. Kunnen we alvast een doorkijkje geven naar de volgende aflevering?
We gaan het hebben over hoe je een boom aanplant.
Wat leuk. Ja. Nou, dat gaan we jullie vertellen. En je denkt, kun je daar een aflevering mee vullen? Dat kunnen wij.
Zeker,
dat doen we
weten.
Graag voor jullie.
Ja.
Heb je nou nog vragen? Stuur ons even een mailtje naar podcast@bodemenplant.nl. Dan horen we graag van jullie. Tot de volgende.